Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 88ste psalm en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 88, het 10e en het 11e vers. Ik ben met verschrikking aangedaan en gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Wij lezen de schriften in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 54 tot en met 71. Lucas 22, de versen 54 tot en met 71. En na de schriftlezing zingen we uit de 82ste psalm en daarvan het eerste vers, 82, vers 1. En zij grepen hem en leidden hem uit en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gezegd. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen: gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord.
Thank you.
Gods woord komt vanavond tot ons uit het zojuist gelezen schriftgedeelte, Lucas 22. En daarvan het tweede gedeelte van vers 60, vers 61 en 62. Lucas 22, vers 60b, 61 en 62. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Wij mogen het aangezicht van de Heere zoeken en wij willen hem om zijn zegen bidden. Heere, we willen uw grote naam danken dat we het voorrecht weer ontvangen om onder uw woord te mogen verkeren en te mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Dat was heel wat, Heere, in het leven van de apostel Petrus, dat hij tot de ontdekking kwam dat ook hij tot alle boosheid geneigd is. Dat hij ook een mensenkind is vol verdorvenheid en vol ellendigheid. En dat gaf hem ontzaglijke smart. En wat hij beleefde, Heere, dat is niet alleen de beleving van Petrus geweest. Dat is er nog, daar waar een mens meer en meer zichzelf leert kennen. Daar leert hij ook zichzelf verfoeien. Daar komt ook de verbrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes. En dat zijn toch offers die uw heilig oog behagen, Heere. Hoe pijnlijk het ook is om het te beleven, maar daarin hebt gij toch een welbehagen in mensen die zich met hun zonden en ellenden als ellendigen en verlorenen tot u ter genezing wenden. Daar kunt u ook wat aan kwijt. Daar kunt u de schatten en de rijkdommen van uw genade gaan openen. En daar is er ook nog plaats voor. Heere, wij bidden van u dat er bij ons ook plaats mag zijn voor genade. Voor onverdiende gunst aan onwaardige mensen bewezen. Wilt u ons brengen waar we zijn moeten, Heere? En als het er bij ons ook van komen moet, en waarom zou daar bij ons geen reden voor zijn? We zijn immers ook zondaren. We staan immers ook schuldig. En als er bij ons dan inderdaad, als het bij ons ook daar terecht moet komen, Heere, dat wij leren wenen over onze zonde en dat wij ons schuldig leren kennen voor uw heilig aangezicht, breng ons daar. Onderwijs ons ook in de kennis van het eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zij. Maar geef ons ook iets te zien van het wonder van uw genade, dat u schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Dan is er nog meer te leren, Heere, dan alleen hoe groot onze zonden zijn. Dan is er ook te leren hoe we ervan verlost mogen worden. En dat onderwijs, dat wilt gij toch ook schenken. Daar staat uw geest toch ook gereed voor, om dat bekend te maken, de weg der verlossing te ontsluiten, het alles uit Christus te nemen, en zo zondaren te vertroosten met dat onvergankelijke en eeuwige heil, dat het deel mag worden van allen die in oprechtheid bij u een schuilplaats zoeken. Heere, wilt gij, als we het woord gaan beluisteren, er zelf in meekomen. Hele bekende geschiedenis. En toch altijd weer een aangrijpende geschiedenis. Stof die we allemaal wel kunnen vertellen, maar waar we de diepte toch van moeten beleven. En waar we het geheim toch ook van moeten leren. Kom erin mee, Heere, en wilt u het wel maken met uzelf. Door getuigenis te geven aan het woord van uw genade. En door mede te werken met dat woord. En door zo nog zondaren in het hart te grijpen. Heren, er zijn dingen te doen in het midden der gemeente. die mensen niet kunnen verrichten. Er moet in een mensenleven een wonder plaatsvinden. En iedere keer zal het toch weer als een wonder ook beleefd worden. Niet alleen als u begint, maar ook als u voortgaat. En als u op uw eigen werk terugkomt. Geef, Heere, dat die wonderen onder ons mogen plaatsvinden. Dat uw goddelijk genadewerk inderdaad niet alleen geschieden mag, maar ook openbaar mag komen. Tot roem van u, de Heere. Tot verheerlijking van uw deugden. Tot grootmaking van uw naam. En wilt u het zo alles nog wel maken? We bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan hen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wat kan er heel wat zijn in ons leven waardoor we angst en verdriet en smart en zorgen hebben. We kunnen uitgedreven worden, Heere, door allerlei moeite en zorgen. Maar als we maar bij u mogen terechtkomen. Als we maar bij u mogen schuilen. Als u maar deelgenoot wilt zijn van ons leed en van ons verdriet. En als u maar uit uw vertroostingen en uit uw barmhartigheden zou het willen bedienen, doe dat, o genadige God. En wilt u zo uw werk ook in dat opzicht nog heerlijk maken. Bidden u voor hen die over ons regeren, voor onze overheid, voor onze volksvertegenwoordiging ook. Als in de komende week belangrijke beslissingen genomen zullen moeten worden. Als we op mensen zien, Heren, dan is er weinig hoop en verwachting, want dan zien we het aan allerlei symptomen dat we hoe langer hoe verder wegglijden in de duisternis van het niet meer rekenen met uw heilige inzettingen en met uw verordeningen. Dan wordt meer en meer gerekend met wat de mens wil, met wat hem goed dunkt. Dan wordt niet de norm meer gezocht buiten de mens, daar waar gij hem gegeven hebt in uw heilige wet. Maar daar wordt de norm altijd weer gelegd in de mens en in zijn wijsheid. En dat is eigenlijk dwaasheid. Maar Heere, u zou het alles nog kunnen anders laten lopen. U zou ook nog inderdaad kunnen ingrijpen opdat ons volk nog voor verder afglijden bewaard worden. We smeken u, Heere, geef dat we bewaard mogen blijven. Of dat we ook weer terug mogen keren tot de waarachtige dienst van u en tot de gehoorzaamheid aan uw geboden. Daar alleen is toch heil op te verwachten. Heere, gedenk ons volk dan en weest u nog met ontferming over ons bewogen en maak uw weldaden nog heerlijk. We bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan alles wat in uw koninkrijk verricht mag worden. Laat het alles toch dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk en aan de grootmaking van uw naam. Wees met uw knechten die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt. Sterk hen, Heere, tot hun taak en dat ze dat werk mogen doen in biddend opzien tot u. Dan hoeven ze het ook niet van zichzelf en van hun eigen krachten en van hun eigen inzichten te verwachten. Maar dan mogen ze ook putten uit die bron die gij geopend hebt. En dan mogen ze ontvangen en zo ook kunnen ze dan doorgeven. Wees met knechten van uw Heren die uitgeschakeld zijn. We bidden u bijzonder voor dominee Sterk die bijzonder ernstig ziek is. Het was een poosje alsof het leek dat er weer beterschap en verandering ten goede mocht plaatsvinden. Maar dat lijkt alles nu een ijdele hoop te zijn geweest. En hij is op het ogenblik heel ernstig ziek. Heren, wilt u hem gedenken met zijn vrouw, met hun kinderen en met alle die hen lief zijn en met de gemeente waaraan hij verbonden is. En zoudt u hem willen geven, overgaven aan u en eenswillendheid met u. En wilt u dan in genade en in ontferming hen nog bezoeken en hem vertroosten met het woord van uw genade en met het werk van uw heilige geest. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden u, vervul ze. Vervul ze, Heere, uit uw volheid. En doe het ons beleven dat u een hoorder der gebeden zijt. En dat gij nog in genade en in ontferming aan zondaren wilt gedenken. om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 51, het eerste en het negende vers. Psalm 51, het eerste en het negende vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En Gods offers zijn een gans verbroken geest. Gemeente Petrus was een gewaarschuwd man. En toch, in de paaszaal was hij nadrukkelijk door de Heere afzonderlijk aangesproken. De Heere had het hem bekend gemaakt dat niet alleen al de discipelen aan hem geërgerd zouden worden en hem zouden verlaten, maar dat midden onder de discipelen Petrus met name hem ook nog zou verloochenen. De Heere had dat aangekondigd, maar Petrus had het niet geloofd. En toen in de hof, toen de vijanden kwamen om Jezus gevangen te nemen, en toen Petrus in onbedachtzaamheid met het zwaard begon te slaan, toen heeft de Heere hem opnieuw gewaarschuwd, hem terecht gewezen, hem gezegd dat hij het zwaard moest opbergen. Maar dat had kennelijk ook op Petrus niet die indruk gemaakt die het moest maken. Want onze tekst laat ons zien dat het er inderdaad allemaal van gekomen is. En dat het precies zo gegaan is, zoals Jezus had voorzegd. De Heer Jezus is gevangen genomen. Hij is nu voor zijn rechters gebracht. Voor, dat wil zeggen, de Joodse rechtbank. Daarna komt ook nog de Romeinse rechtbank, Pilatus, maar nu is hij in het Sanhedrin gebracht. Het is ook gegaan zoals de Heere gezegd heeft, de discipelen zijn allemaal weggegaan, gevlucht. Maar twee van die discipelen zijn op hun schreden teruggekeerd, toch, Johannes en Petrus. Petrus ook. Er staat in een van de evangeliën dat hij het einde wilde zien. Is dat alleen maar nieuwsgierigheid? Moeten we die woorden zo opvatten als we lezen dat hij het einde wil zien? Nieuwsgierigheid? Nee, ik denk dat het toch ook oprechte en waarachtige liefde tot de meester geweest is, die hem daarheen gebracht heeft. Aarzelend, maar toch was hij er. Het was wel gevaarlijk wat hij deed. Hij begaf zich, om zo eens te zeggen, in de muil van de leeuw. Wat gaat hij daar zoeken? Is hij geroepen om daar te zijn? Laat hij toch denken aan het woord dat Jezus gesproken heeft. Laat hij toch ook denken aan dat woord dat Jezus in Gethsemane gesproken heeft. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar het gaat al gauw mis. Een dienstmeisje zegt ik ken u, u was met hem. En Petrus is door die onverwachte vraag van die kant, daar had hij het zeker niet van verwacht, in één keer helemaal overrompeld. En wat doet de mens dan? Als hij zo in één keer met iets geconfronteerd wordt waar hij op dat moment niet mee geconfronteerd wil worden. Als er iets tot hem gezegd wordt wat hij niet weten wil. En Petrus wil het op dat moment niet weten. Uit vrees. Hij ontkent het. Het is niet waar, zegt hij. Maar daarmee is het kwaad geschied. Daarmee is hij op het hellend vlak van de zonde. Want als even later een tweede zegt, ja en toch geloof ik dat het zo is. Toch geloof ik dat u bij Jezus hoort. Dan kan hij niet nu in één keer gaan bekennen en belijden. Nee, als hij op dat hellende vlak gaat, staat, dan moet hij de volgende stap ook doen. En dan moet hij volhouden in zijn ontkenning. En hij doet dat. En hij doet dat, naar de evangeliën zeggen, nog sterker dan de eerste keer. Toen was het alleen, nee, ik ken hem niet. Nu is het sterker. Nu is het met een eed erbij. Nu zweert hij. Ik ken hem niet. En een poosje later, een familielid van Malchus Zo begrijpen wij als we de evangelieverhalen op dit punt naast elkaar leggen en ze met elkaar combineren. Een familielid van Malchus, u weet, die slaaf van de hoge priester, wiens oor Petrus zo kort geleden had afgeslagen. Een familielid van Malchus die er ook bij was in de hof. Hij herkent Petrus en hij zegt het, ik heb u gezien in de hof. En dan zit Petrus helemaal in het nauw. En weer kan hij niet anders doen dan volhouden in het ontkennen. En nu nog krachtiger dan de eerste en ook krachtiger nog dan de tweede keer. Eerst was het nee, ik ken hem niet. Toen was het met een eed, ik ken hem niet. Nu is het met een zelfvervloeking. Ik ken hem niet. En zo probeert Petrus zichzelf eruit te redden. Maar intussen heeft hij 3 keer de band met Jezus doorgesneden. En heeft hij het voor alle die daarbij stonden met luide stem betuigd dat er ooit... En ontkent dat er ooit iets geweest is tussen Jezus en hem. En als het wel zo is, heeft Petrus gezegd, dan mag God me vervloeken. Zo sterk. En zo heeft Petrus, als het aan hem ligt, zichzelf voor eeuwig in het verderf gestort. En terwijl hij de woorden van ontkenning, de woorden van zelfvervloeking nog in de mond heeft, terstond kraait er een haan. Op datzelfde ogenblik. En dan moet u niet zeggen, ja, hanen kraaien elke morgen. Dat is natuurlijk waar. Dat hoort bij de natuur van hanen. Ze kondigen de nieuwe dag aan. En ze zijn er al heel vroeg mee bezig. En als het 's morgens vroeg is, dan kunt u, als er tenminste die beesten in de buurt zijn, hun gekraai horen. Maar zo moeten we dat toch niet lezen, alsof het een gewoon gebeuren is. Nee, nee, als de Heilige Geest ons hier in het evangelie in de beschrijving van deze gebeurtenissen vertelt van dat kraaien van de haan, dan moet u met name op dat woordje terstond letten. Terstond, als hij nog sprak. Hij is nog niet eens klaar, Petrus. En uitgerekend op dat moment is daar dat hanengekraai. Zegt dat wat? Ja, dat zegt dat hier God, de Vader, de schepper en onderhouder van alles wat hij geschapen heeft, aan het werk is. Er gebeurt geen ding bij geval. Alle schepselen, ook hanen, zijn in de hand van de schepper, zodat ze zich zonder zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. We beleiden de voorzienigheid Gods. En bij de voorzienigheid, bij het voorzienig bestuur, bij de godsregering hoort ook dat er geen ding bij geval, maar alle dingen door zijn vaderlijke hand geschieden. Als deze haan op dat, uitgerekend op dat moment kraait, dan is dat omdat zijn schepper hem er een bevel voor gegeven heeft. Omdat de schepper de bek van dit dier open doet en hem nu dat hanengekraai laat horen. Dat is niet toevallig. Als u dat toeval noemt, dan zijn er zoveel dingen toevallig, ook in de lijdensgeschiedenis. Denk eens aan die opdracht die de Heer Jezus aan Petrus en Johannes gaf om de paasmaaltijd in gereedheid te brengen. Ze waren buiten Jeruzalem toen Jezus die opdracht gaf. Nu, daar gaan die 2 discipelen, Petrus en Johannes. En ze vinden het zoals Jezus gezegd had. Ze zien daar een man lopen met een kruik water. Toevallig. Niks toevallig. En als straks de Heere Jezus naar buiten de stad gebracht wordt, naar Golgotha. En als hij bezwijkt onder de last van het kruis, dan is daar toevallig Simon van Cyrene die ze kunnen dwingen om dat kruis van hem over te nemen. Niets toevallig. God heeft het zo bestuurd. Met die man, met die kruik water, met Simon van Cyrene, met die haan. Dat is Gods werk. Waarom kraait die haan dan terstond, terwijl Petrus nog sprak? Waarom doet God op dat moment dat beest kraaien? Niet omdat die haan ook nu zijn gewone taak verrichten moet, de morgen van de nieuwe dag aankondigen. Dat doet hij natuurlijk ook wel, maar daar gaat het hier niet om. Maar deze haan is Gods boodschapper. En hij moet aan Petrus en aan Jezus een boodschap overbrengen van Gods weeg. Aan Petrus, maar ook aan de Heere Jezus. Petrus die zijn mond open doet en zegt, ik ken die mens niet. En als ik hem wel ken, dan mogen God me straffen. En op het moment dat Petrus dat zegt, stuurt God hem deze boodschapper. Gods voorzienigheid. Want die haan moet dienen om Petrus eindelijk eens wakker te maken. Wordt het geen tijd dat hij wakker wordt? Moest hij niet waken? Had de Heere dat nog niet uitdrukkelijk gezegd in Gethsemane ook? Waakt en bid. Maar in zelfoverschatting slaapt Petrus en hij slaapt constant. Alle waarschuwingen, alle terechtwijzingen heeft hij tot nog toe in de wind geslagen. Want die waren niet voor hem bedoeld. Dat had voor hem geen betekenis. In de paaszaal had hij gezegd, al worden ze allemaal geërgerd, ik niet. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar hij wist niet wat hij zei. En hij meent ook dat hij die oproep en die waarschuwing om waakzaam te zijn en om in het gebed te volharden, dat hij dat niet nodig heeft. Hij weet niet hoe grote dwaas hij is. Hij weet niet dat hij een vijand van zijn eigen zaligheid is. Hij weet niet dat hij, als God het niet verhoedt, zijn eigen ondergang nog zou bewerken. Hij weet niet dat hij door deze fatale geestelijke slaap straks nog eens in de duisternis zal wakker worden. In Gethsemane trok hij het zwaard om er in het wilde weg mee te slaan. En nu in het paleis van de hoge priester, nu is hij in het gebied waar de gevaren nog groter voor hem zijn. En hij waakt nog niet. Hij is nog niet op zijn hoede. Hij is nog geestelijk in een diepe slaap. En daarom moet die haan als Gods boodschapper hem wakker kraaien. Dat is niet toevallig. Wat is er trouwens toevallig in ons leven? Was dat ongeluk dat u overkwam toevallig? Of dat wat bijna een ongeluk zou zijn geweest, was dat toevallig? Of die ingrijpende gebeurtenis? Of misschien waren het maar kleine dingen. Maar er was een roepstem in. Misschien was het zomaar een losse opmerking. Van een kind misschien. Maar Gods hand was erin. In de grote en in de kleine dingen. Daar kan een roepstem in gelegen zijn. Een waarschuwing. Een oproep. Waak toch. Bekeert u toch. Zoek de Heere toch. Merken we erop. Werden we er wakker door? Of slapen we verder? Alsmaar verder. Zoals iemand die in het topje van een mast slaapt. Om straks in het verderf wakker te worden. Hoort Petrus nu? Maar het is niet alleen een boodschapper voor Petrus, die haan. Het is ook een boodschapper voor de Heere Jezus. Jezus staat hier voor zijn rechters. Jezus wordt uitgedaagd, het wordt in het gedeelte wat we gelezen hebben verteld nadat Petrus zijn verloochening beschreven is. Maar volgens de combinatie met de andere evangeliën moeten wij de verloochening van Petrus plaatsen tijdens het verhoor dat de Heer Jezus onderging en met name ook tijdens datgene wat er met Jezus gedaan werd toen ze hem een blinddoek voorbonden en toen ze hem klappen gaven en toen zij hem zeiden: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? Toen, ongeveer in die periode, viel de veroorde verloochening van Petrus. Ze zijn hem dus aan het uitdagen. U bent profeet? Nu, dan kunt u het ook makkelijk zeggen wie het geweest is die u deze slag heeft toegebracht. Maar wat die vijanden daar doen, hoe vernederend en hoe pijnlijk het voor de Heere Jezus ook geweest is, dat is het ergste nog niet. Wat die goddelozen in hun baldadig spottende Heere Jezus hebben aangedaan, dat treft hem niet het diepste. Maar dat hij andere slagen krijgt. Dat hij in zijn ziel geslagen en verwond wordt door een van zijn discipelen, dat treft dieper. Dat is pijnlijker. En dat wordt de Heer Jezus gewaar als die haan kraait. Had de Heer Jezus dat uur niet aangekondigd in de paaszaal? Had hij het tegen Petrus niet gezegd, eer de haan, zo wordt het hier ook geciteerd, nietwaar, in vers 61, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Dat had de Heere gezegd. Hoe wist de Heere Jezus dat? Dat wist de Heere Jezus omdat dat het antwoord op zijn gebed is geweest. Hij heeft toch gezegd, we hebben dat een paar weken geleden met elkaar overdacht, hij heeft tegen Simon Petrus toch gezegd dat hij op de zee van Satan zou komen. En dat het bang zou worden. En dat Petrus geschud en geslingerd zou worden. En dat Satan alles en alles in het werk zou stellen om Petrus geloof te vernietigen. Maar zo heeft de Heere gezegd, ik heb voor u gebeden. Voorziende wat er met zijn discipelen en wat er ook met deze discipel zou gaan gebeuren, is de Heere in gebed gegaan, zoals hij dat in de paaszaal samen met hen ook nog een keer deed, in het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. En daar heeft hij het gezegd, Vader, ik heb ze bewaard in uw naam die gij mij gegeven hebt. En nu heeft hij ze aan zijn vader opgedragen. Nu heeft hij ze in de zorgen van zijn vader overgedragen. Met name ook deze Petrus, die zo heel bijzonder op de zee van Satan zou komen. Ik heb voor u gebeden. Heeft hij gehoor ontvangen van zijn vader? Toen heeft Jezus gezegd, dat woord over die haan en het kraaien van die haan. Hoe wist de Heer Jezus dat? Dat was het teken dat hij van zijn vader had afgebeden. Als Simon Petrus niet moet bezwijken, niet zal bezwijken op de zee van Satan, dan moet hij op een gegeven ogenblik tot bezinning geroepen worden. Anders komt Petrus wel om. En hoe zal Petrus tot bezinning komen? Hoe zal hij indachtig worden, het woord dat Jezus gesproken heeft? Hoe zal hij gaan ontdekken wat een mens als hij echt is en wat hij in staat is te doen? Hoe zal hij overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel? Daar heeft God die haan voor gebruikt. Maar als die haan dan kraait, dan weet de Heere Jezus het ook. Nu is het geschied. Nu is het geschied. De afstand dat Jezus dood geweest zijn. Maar hij heeft het via het hanengekraai zeker geweten. Nu is Simon op de zeef. Nu wordt hij gesift
als de tarwe. Nu zal hij bezwijken. Nu zal hij in wanhoop omkomen. Nu heeft Satan de overhand over hem. En dat hanengekraai herinnert de Heer Jezus ervoor, eraan. Terwijl hij daar staat te midden van zijn rechters die zijn vijanden en zijn bespotters geworden zijn. Dat hij opnieuw in gebed moet. Dat hij opnieuw aan de troon der genade moet worstelen voor het behoud. Voor het behoud van Petrus en voor het behoud van Petrus' geloof. Heere, laat hem toch niet verloren gaan. Judas is al afgevallen. Maar Petrus, Simon Petrus, hoe pijnlijk en hoe smartelijk het voor de Heere Jezus ook geweest is om te ondervinden dat deze discipel met name hem zo behandelde. Hoe smartelijk het voor de heiland was dat deze discipel, ach, het is van elke volgeling van de Heere natuurlijk pijnlijk als hij van hen lijden moet. Maar van deze discipel die bij de 12 hoorde, die bij de intieme kring van de 3 hoorden, die op een bijzondere manier een band aan de Heere had, van deze discipel te ondervinden dat hij daar staat en bij God zweert dat hij Jezus niet kent en dat hij hem nooit gekend heeft en dat Jezus hem niet interesseert en dat hij geen belang bij Jezus heeft. Moet de Heere Jezus voor zo een weer in gebedsworsteling. Wil zijn vader dat ook tegen hem zeggen via het hanengekraai? Ja, dan, en dan doet hij het ook. Want hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Lief gehad tot het einde. Ook deze, waarom dan? Wat heeft Petrus nou gedaan om de liefde van de Heere Jezus te winnen? Hij heeft gezegd, ik heb geen band aan hem. Hij betekent niets voor hem, voor mij. Wat heeft Petrus gedaan om het hart van Jezus voor zich in te nemen? Niets. Nooit iets. Petrus heeft de Heere moeite gemaakt met zijn zonde. Staat de heiland en hij heeft het toch al zwaar. Hij heeft het al zwaar als ze hem slaan en als ze hem spuwen en als ze hem onrechtvaardig veroordelen. Hij heeft het al zwaar als hij denkt aan al het onrecht dat hij ondergaat. Hij heeft het zwaar als hij denkt aan datgene wat nog komen gaat. Als hij straks niet alleen van mensen, maar ook van God verlaten zal worden. En dan wordt hem ook nog dit aangedaan. Dan wordt ook nog die druppel, die scheut in de beker die hij drinken moet, gemengd. Als Petrus van hem zegt, ik ken de mens niet. Maar dan toch. O, dat is de gewillige borg. En daar zijn geen woorden voor om daar uitdrukking aan te geven. De gewilligheid van de borg om ook Petrus lief te hebben tot het einde. Waarom? Niet omdat Petrus zo'n beminnenswaardig mens is. Niet omdat Petrus zoveel voor zijn meester gedaan heeft. Hij heeft wel dure woorden gesproken. En hij heeft wel met een zwaard geslagen. Maar daar had de Heere niets aan. Maar als het erop aankomt om een goed woord voor zijn koning te spreken, dan zegt hij, ik ken hem niet. Als het erop aankomt om nu ervoor uit te komen, ja, hij is mijn meester en ik zal je vertellen waarom ik hem lief heb. Laat hij horen aan iedereen die er in de buurt staat, ik ken die mens niet. Waarom heeft de Heere Petrus dan lief? Ook op dat moment. Waarom is daar dan toch weer dat gebed van de biddende hoge priester? Omdat Petrus een van de gegevenen des vaders is. Omdat zijn vader hem van eeuwigheid heeft verkoren. En omdat zijn vader hem aan de zoon heeft gegeven. Daarom. Omdat Petrus onder het zegel van de verkiezing ligt. Daarom ligt hij ook onder de voorbidding van de borg. En daarom zal Satan het ook in dit kritieke ogenblik niet winnen. Maar daar is dan ook niks van Petrus bij. Nee, want wat gaat er nu gebeuren? Niet Petrus doet wat. Voordat Petrus wat doet, wordt ons verteld dat de Heer Jezus wat doet. Die haan kraaide, dat was het werk van God de Vader. Als een herinnering aan Simon Petrus en als een herinnering aan de Heer Jezus Christus, als een boodschapper van Gods weeg. Maar dan zien wij ook dat de Heer Jezus aan het werk gaat. Ik zei het al, het staat hier niet bij, maar het ligt helemaal in de lijn van wat hij eerder gezegd en beloofd heeft. Ik heb voor u gebeden dat Christus nu ook in dit moment, nu Petrus niet bidt, nu Petrus ontkent, nu Petrus als een geesteloos mens ageert, dat Jezus nu, met name nu, bij zijn vader, voloud vader, bewaar hem, laat zijn geloof niet ophouden, laat Satan, die het bijna gewonnen heeft, het toch niet helemaal winnen, bewaar hem in uw naam, Vader. Maar tegelijkertijd is daar ook dit, en de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Kennelijk stond de Heere met de rug naar Petrus, voor zijn rechters. Maar hij heeft voor dat ene ogenblik zichzelf omgekeerd. Daar waar Petrus was, daar waar hij wist dat zijn discipel stond, daar wilde zijn ogen heen gericht zijn. Want hij moest zijn discipel, zei het dan op dit ogenblik alleen met zijn blik, vasthouden. Vasthouden. En ik denk dat toen die haan kraaide, Petrus zijn ogen ook op Jezus heeft gericht. Want ik kom daar straks op terug. Er was behalve het werk van de Vader en het werk van de Zoon ook het werk van de Heilige Geest. En daardoor werd Petrus indachtig en dus moet hij op datzelfde ogenblik in de richting van de Heer Jezus gezien hebben, de meester wiens woorden hij niet geloofd had. En toen was daar niet de rug van Jezus waar hij tegenaan keek, maar toen was daar op die afstand het aangezicht van zijn meester. En over die grote afstand heen hebben hun ogen elkaar één ogenblik ontmoet. En wat was daar in de blik van Jezus te lezen? Een verwijt. Simon, Simon. En wat was er in de blik van Jezus' ogen te lezen? Alleen een verwijt. Alleen een bestraffing. Was het een koude blik? Een blik waarin Jezus zonder woorden tegen Simon Petrus zei, nu is het uit. U hebt het zelf gezegd en van mijn kant bevestig ik dat. Als iemand zo zegt dat er nooit wat geweest is, Simon, dan moet het inderdaad maar afgelopen en uit zijn tussen u en tussen mij. Dan zeg ik ook tegen God, ik ken die mens niet. Is dat in de blik van Jezus te lezen geweest? Nee. Dat was wel verdiend geweest, of niet? Dat had de Heere toch ook mogen zeggen. Zeker nu Petrus het eerst gezegd had. Maar de Heere zegt het niet. Want hij heeft hem lief tot het einde. En dus als dat het motief geweest is dat de Heere weer ging bidden, als dat het motief was dat de Heere zich omkeerde, dan is dat ook inderdaad in de blik in Jezus' ogen gelezen. Er was toch, bij alle vermaan en bij alle bestraffing, er was toch ook de openbaring van zijn gebleven liefde. Ik heb voor u gebeden. En zo moet de borg, we zagen het vorige week toen het ging over Gethsemane, toen hij daar stond voor zijn vijanden en een ogenblik nog, en ze zouden hem arresteren en dan zou al dat lijden verder ontwikkelen. Toen moest hij ook al voor zijn discipel in de bres gaan staan. Toen moest hij ook al goed gaan maken wat zijn discipel verknoeide. Moet de Heere Jezus trouwens ooit iets anders doen, gemeente, dan goed maken wat zijn volk dagelijks verknoeit? herstellen wat de zijnen keer op keer stuk maken. Of het nou is dat ze met een zwaard zwaaien op een moment waarop dat niet van hen gevraagd wordt. Of het nou is op een moment waarop ze zeggen ik ken die mens niet, terwijl juist wat anders van hen verwacht mocht worden. Of dat dat nu op een andere manier gebeurt, moet de Heere Jezus als borg van zijn kerk ooit iets anders doen dan goed maken wat de zijnen verknoeien. Maar dat doet hij, ook nu weer. En dan neemt hij ook deze schuld erbij. Als hij de drinkbeker gaat drinken, dan neemt hij ook deze teug van lijden erbij. En als hij de schuld van zijn volk gaat dragen, dan draagt hij ook deze ongerechtigheid van Petrus erbij. Die verloochening, dat vloeken, dat eedzweren. En dan is daar ook het werk van Gods geest. De Vader stuurt die haan. De Zoon bidt en met zijn blik ontmoet hij Petrus en bewaart hij voor Petrus voor wanhoop. Maar, en daar willen we een ogenblik bij stilstaan. Toen werd Petrus indachtig het woord des Heren. En wiens werk is dat? Wanneer wordt een mens indachtig? Leest u eens in Johannes 7 en Johannes 14. Als de Heer Jezus spreekt over het werk van de Heilige Geest, dan is een van de werkzaamheden van de Heilige Geest, Jezus zegt het zo, hij zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. En het is dus de Heilige Geest die aan het werk gaat in Petrus, op dat moment waarop zijn oren het gekraai van de haan opvingen, en op het moment waarop zijn ogen de blik van Jezus ontmoeten. Dan is daar ook het werk van de derde persoon. Hoe noodzakelijk is dat? Hoe noodzakelijk is dat? Want dat hanengekraai zou Petrus nog niet tot bekering gebracht hebben. En zelfs de blik van Jezus zou hem nog niet tot bekering gebracht hebben. Als daar ook niet bij gekomen was dat indachtig makende en daarin tegelijk ook overtuigende werk van de Heilige Geest. En dat geschiedt. En dat is er straks de oorzaak van dat we lezen kunnen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Hoe gaat dat dan? Ja, nu dringt het tot hem door wat Jezus gezegd heeft. En wat de Heer Jezus bedoeld heeft. Nu het geschied is. En nu zijn meester hem er door die enkele blik nog eens een keer aan herinnerd heeft. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Toen de Heer het zei, zei Petrus, het is niet waar. En hij geloofde het ook echt niet. Hij kon het zich niet voorstellen. Hij, zijn meester, verloochenen? Nee, hij meende het echt toen hij zei, ik zal mijn leven voor u zetten. Ik ben bereid om de gevangenis met u in te gaan. Ik ben bereid om de dood met u in te gaan. Hij meende het echt. Hij dacht zoveel en zo goed van zichzelf. Maar dat hij nou onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat begreep hij niet. Daar was hij het ook echt niet mee eens. En dat moest hij zo diep, zo pijnlijk leren. En daar is de geest dienstbaar in geweest. Want de geest ging hem terugleiden naar dat woord dat hij toen niet geloofd had. En dan wordt voor Petrus zonde tot zonde. En toen brak dat hart. Toen brak dat van binnen. En het ergste wat hij toen bij zichzelf ontdekte, dat was niet eens dat hij gezegd had, ik ken die mens niet. Dat was niet eens dat hij dat met vloeken en eedzwering gezegd had. Dat was ook verschrikkelijk. Dat was ook verschrikkelijk. Daar zou hij ook zijn ogen voor uit zijn hoofd hebben willen huilen. Maar het ergste was dat hij zijn meester niet geloofd had. En dat hij tegen de Heere had durven zeggen, Heere, het is niet waar wat u zegt. Dat vervloekte ongeloof. dat zelfs Jezus woord in twijfel trekt. En toen brak zijn hart. Maar toen was hij ook alles kwijt. Toen hield hij ook niets meer over. Hij had ook alles ontkend. Hij had alles herroepen. Hij had wel eens gezegd, u herinnert u dat, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar nou had hij gezegd, ik ken hem niet. Dat was een streep door die belijdenis. Hij had wel eens gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar nu heeft hij gezegd, ik ken hem niet. Streep door die belijdenis. Wat heeft Petrus nu nog over? Niets meer. Hij is geen belijder meer, maar hij is een verloochenaar. Hij is geen discipel van Jezus meer, want hij heeft zelf die band losgemaakt. Hij is geen vriend van Jezus meer, want hij heeft gezegd, bij Gods naam gezworen zelfs, er is niets tussen hem en mij. En dan is hij het waard dat de Heer hem ook laat vallen. Dat de Heer hem aanwijst als een geveinsde. Simon, Petrus, ik heb je een naam gegeven als vrucht van je belijdenis. Ik heb gezegd, gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar nu blijkt dat ge een huichelaar zijt. Nu komt openbaar dat er geen verschil is tussen Judas en Petrus. Nu komt openbaar dat zijn belijdenis een mondbelijdenis is geweest. Dat de taal van zijn lippen is geweest. Hoe mooi het ook klonk, maar het zat niet in zijn hart. En nu staat Petrus voor de gapende afgrond van het eeuwig verderf. En hij kan Christus er de schuld niet van geven. Hij kan alleen zichzelf tot in alle eeuwigheid er de schuld van geven. En ik zei het, toen brak zijn hart. Toen zag hij er wat van hoe groot zijn zonde en ellende is. En toen werd Petrus een veroordeeld mens. Vooral vanwege zijn ongeloof. Vanwege de euvele, brutale moed die hij had om de woorden van de Heere Jezus van zijn meester in twijfel te trekken. O, wat is een mens? Wat is een mens al heet hij Simon Petrus? Wat is een mens al heeft hij één of tweemaal de Heere beleden? Wat is een mens al heeft hij alles prijsgegeven om Jezus te volgen? Wat is dan nog een mens? Dan is het hart nog bedriegelijk. Dan is hij nog zwak van moed en klein van krachten. Dan is hij nog nooit meer dan stof van jongs af. Dan is hij met al zijn ontmoetingen met de Heer en met al het onderwijs dat hij ontvangen heeft, vanuit zichzelf nog niet tot iets anders in staat dan om te zeggen, ik ken hem niet. En zichzelf in het eeuwig verderf te storten. O, wat een ontzettende ervaring voor Simon Petrus. En zo doet de Geest in zijn binnenste dat verwondende, dat dodende werk, waardoor de hoogmoed van Petrus geknakt wordt, waardoor zijn steunen op eigen voornemens en eigen gerechtigheden gebroken wordt, en waardoor hij met tranen van zielepijn uitroept in verbijstering, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Tegen mijn meester, tegen mijn goede, tegen mijn lieve meester. Gezondigd tegen hem die nooit anders gedaan heeft dan weldoen, dan zegenen. En dan kan Petrus ook maar één ding verwachten toch. Als de Heer nou eens niet naar hem gekeken had, ja, dan was hij in de wanhoop gekomen. Dan was het met hem gegaan zoals het met Judas ging. Dan was hij ook aan het eind gekomen van zijn leven. Door eigen hand wellicht. En toch gebeurt dat niet. Hij gaat wel uit naar buiten. Kan het daar niet meer uithouden. Hij moet alleen zijn. Maar daar vindt hij het ook niet. En toch blijft er iets bij hem. Toch gaat er bij al de smart in zijn gefolterd hart en bij al de schuld en de zelfverfoeiing die zijn deel is, één ding met hem mee en dat bewaart hem voor wanhoop. Dat is, als de Heer Jezus in de paaszaal, dat is nog maar een paar uur geleden, tegen zijn discipelen zei over de Heilige Geest, dat die Heilige Geest zou komen om indachtig te maken. Dan zei hij erbij, alles wat ik u gezegd heb. En u staat hier in onze tekst vermeld, dat door het indachtig makende werk van de Heilige Geest, Petrus er nu aan terugdenkt, dat Jezus gezegd heeft, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Maar dat was niet alles wat Jezus gezegd had. Jezus had ook nog wat anders gezegd. En dat brengt de Heilige Geest Petrus ook in gedachten. Wat is dat dan? Ach, hij kan het eigenlijk niet geloven dat dat ook waar is. Hij kan het niet geloven dat dat voor hem waar zou zijn. En toch, al heeft hij er strijd mee gehad en aan getwijfeld, en al durfde hij het niet geloven en zich toe-eigenen, het heeft hem toch voor de wanhoop bewaard. Dat andere woord dat Jezus gesproken had. Wat hij toch ook gezien heeft toen een ogenblik zijn ogen Jezus' ogen ontmoeten. En toen de Heere kennelijk door het signaal van die blik aan hem nog eens wilde duidelijk maken. Simon, ik ken u wel. Wat was dat? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Nee, niet aan Petrus lag het, dat hij toen niet bezweek. Maar het lag aan zijn meester. En zo is het gekomen, dat Petrus niet en Judas wel tot wanhoop kwam. Want Judas had die woorden nooit gehoord. Ik heb voor u gebeden. Judas had die blik nooit gezien. Maar Simon Petrus wel. En toen viel er toch in al de duisternis die over zijn ziel gekomen is. Toen viel er toch te midden van al de verschrikkingen die zijn deel werden. En hoe zwaar het geweest is. Wie zal het zeggen? Toen viel er toch een straal van hoop in zijn ziel. Die blik. En dat woord. Ik heb voor u gebeden. En ik zei het zo pas al, hij heeft het misschien niet eens durven geloven. Maar het kon toch niet ontkend worden dat Jezus het gezegd had. Hij durfde het niet toe-eigenen. Maar het kon toch niet ontkend worden dat het geklonken had uit de mond van Jezus. En dat, oh, het is misschien maar weinig geweest. Het is misschien ook hevig geschud geweest. Maar dat is toch het geheim geweest dat Petrus een plaats van berouw vond. En dat hij met zijn tranen voor God mocht komen. En dat hij niet gestikt is in zijn verdriet. En dan kon hij in de uren en in de dagen die nu gaan volgen niet anders doen dan zich stuk wenen voor God en voor Christus. Maar wat een wonder. Wat een wonder dat de Heere toch de hoop, al was het maar een heel klein vlammetje, toch brandende hield. Wat een wonder dat al wordt er alles aan gedaan, van buitenaf en ook door Petrus' ongelovige natuur, waar hij nou goed mee in aanraking gekomen is en waar hij de smart van gevoelt. Wat een wonder dat als er alles aan gedaan wordt om dat vuur te doven, de Heere op zijn onzichtbare manier toch dat vlammetje wakker houdt, brandend houdt. En daar ligt dan straks ook, ja, daar ligt altijd door, de zaligheid van Simon Petrus in verankerd. Niet alleen van Simon Petrus, want wie durft zich boven deze discipel verheffen? Wie durft van zichzelf te zeggen dat hij het er beter afgebracht zou hebben? Dat hij het anders gedaan, ach, kennen we onszelf een beetje. Hebben wij wel eens een blik geslagen in ons hart? Heeft God het wel eens zo ver gebracht dat wij met onszelf ook vastliepen? En dan heb je voornemens gehad en je hebt plannen gehad en je hebt dit je voorgenomen en dat beleden tegenover de Heer. En dat kan allemaal nog oprecht geweest zijn ook. En daar kan de Heer zelf ook nog verblijd mee geweest zijn. Zoals hij het met de belijdenis van Petrus ook was, want hij zag er het werk van zijn vader in. Zalig zijt gij, Simon Barjona, vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Maar al is dat allemaal zo, wat zijn we dan bij alles wat we dan gekregen hebben, nog voor mensen? Hebben we wel eens een blik in ons eigen hart geslagen? Hebt u wel eens ontdekt dat er ook dat verschrikkelijke ongeloof van binnen zit? Dan noem ik nog niet eens de andere kwalen en kwaden. Maar dat ongeloof, ik heb zijn woorden niet geloofd. Je gelooft het niet, je wilde niet aan als de Heere zegt dat je tot alle boosheid in staat bent. Dat was ten diepste ook de ergernis van Petrus. Ik geen zins, Heere, denkt u dat ik tot die boosheid geneigd ben? Denkt u dat ik ertoe in staat ben om u te verloochenen, om u te verlaten, om aan u te ergeren? Ik geen zins, ongeloof. Waardoor wij niet willen aanvaarden hoe verdorven we zijn, hoe slecht we zijn. Dat woord dat de Heere spreekt, waarin hij ons onthult, dat er geen goed in ons, dat is in ons vlees woont, maar enkel kwaad en enkel verdorvenheid, en dat er alleen maar ongerechtigheid uit ons zondige bestaan kan opkomen. Dat is de mens, maar we geloven het niet. Als wij het één ogenblik gaan geloven, als we er op een pijnlijke manier soms achtergebracht moeten worden, als de Heer ons in dat stof drukt waar wij berouw gaan krijgen en in zelfverfoeiing schuldenaar voor God worden, waar de Geest ons indachtig gaat maken dat we het woord van de Heer niet hebben willen aanvaarden, en waar we gaan ontdekken wat er in de krochten van ons bestaan aan vuil en aan onreinheid woont en woelt en werkt. Dan hebben we geen enkele reden om ons boven Simon Petrus te verheffen. Of u wel. Dan hebben we geen enkele reden en aanleiding om de vinger naar hem uit te steken en te zeggen, kijk eens, zoet jongen, wat doet Petrus daar? Ach, laten we maar onder hem buigen. Laten we maar naast hem gaan staan en beter nog onder hem gaan staan. En met diezelfde veroordeling in onze ziel voor God buigen. En zeggen, Heer, hier is er nog een die nog nooit iets goeds voortgebracht heeft. Hier is er nog een die alleen maar uit het verkeerde beginsel leeft. Hier is er nog zo een met alleen maar ongelovigheid in zijn bestaan. Met alle zondigheid, met alle verkeerdheid die er te bedenken is. En dat draag ik nu heel mijn leven met me mee. O God, is er voor zo een nog redding, nog vergeving? Het ligt ook niet aan de mens. Als het ooit ergens in de Bijbel duidelijk wordt dat zalig worden een goddelijk wonder is, van begin tot eind, dan is het hier. De Heere begon bij Petrus. De Heere hield het vol bij Petrus. De Heere houdt het ook hier in dit verschrikkelijke ogenblik vol. Zijn voorbeden, zijn liefdesblik, zijn offer straks. Dat is het waar Petrus het van hebben moet. Als dat er niet was, ach, dan was deze discipel, net als Judas, ook op diezelfde dag nog verzonken. In de buitenste duisternis. Wat zou er dan ooit van een mens terechtkomen? Maar nu, dat is de lichtstraal der hoop. En straks wordt die lichtstraal al groter en al breder. En wordt het voor hem de zon der gerechtigheid. Want daar komt tenslotte die straal van hoop vandaan. Uit Christus zelf. Uit het heilig licht van zijn genadig en barmhartig aangezicht. Straks dan mag Petrus er meer van gaan beleven. Maar nu houdt het hem toch terug van de afgrond van het verderf. Nu brengt het hem toch als een gebroken zondaar aan de troon der genade. Hoezeer zijn hart hem dan ook aan moet klagen, dat niemand in dat gericht rechtvaardig kan zijn. En hoezeer hij het ook moet beleiden, Heere, als ge de ongerechtigheid gadeslaat. Wie kan bestaan? Ik moet me wegschamen voor u en ik zou nog omkomen. Maar hij gaat toch niet onder, want hij heeft het toch begrepen dat er bij de Heere vergeving is. O, wat een onbegrijpelijk wonder. En dat is het wat nou altijd een door God aangeraakt mensenkind overeind houdt. Zelfs al wordt hij op de knieën gedrukt. Zelfs al moet hij de plaats innemen van een boetvaardige, van een ellendige. En moet hij het inleven dat er geen goed in hem woont. De Heere houdt zo iemand toch vast. De Heere houdt hem vast. Hopeloze gevallen, nee, niet voor hem. Zijn werk gaat toch door. Zijn er vanavond die als David ervaren en zijn hart sloeg hem? Zijn er vanavond die op die plek moeten komen waar Petrus kwam? Door de ontdekkende werking van Gods geest. Ik deug niet. Ik ben schuldig. Ik zit vol ongerechtigheid. Vol boosheid. Vol ongeloof. Laat u op die plaats brengen. Door welke waarschuwingen, door welke roepstemmen heen dan ook. Zijn er mensen die met een verbroken hart en een verslagen geest voor God buigen. Dan zegt het woord zelf. Zulke offers zijn van God niet veracht geweest. Ach, we moeten dat ook leren. Ook na ontvangen genade en meer leren. Dat het een wonder is als je zalig wordt. Dat is het voor Petrus van begin af wel geweest. Maar nog lang niet in die mate als waarin hij het nu gaat, zal gaan beleven. Wanneer is het nou echt een wonder als je zalig mag worden? Als je je rampzaligheid hebt moeten leren aanvaarden. Als je het hebt moeten onderschrijven. Dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Ook als hij je weg zou doen. Want je hebt het zelf ook gezegd. Ik ken die mensen niet. En als je zo voor God mag bukken. En zeggen, Heere, als u dat nou van mij ook zou zeggen. Ik kon tot in alle eeuwigheid u niet van onrecht betichten. Ik heb u ontkend, ik heb u verloochend, ik heb u smarten aangedaan. Ik heb lijden in uw drinkbeker gemengd. Ik heb u met mijn zonde moeite gemaakt. Ik heb uw woorden niet geloofd. En u hebt nooit een woord gesproken dat ik in twijfel zou moeten trekken. U hebt altijd de waarheid gesproken. Al uw woord is waarheid van het begin. En ik heb met mijn euvele ongeloofsmoed heb gezegd, Heer, het is niet waar. Ik wou er niet aan dat ik een verdorven schepsel ben. Ik wou er niet voor bukken en buigen dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En toen heb ik gezegd, Heer, u hebt geen gelijk. En als de Heere dan in zijn genade de geest geeft om ons indachtig te maken dat hij ook meer gezegd heeft. Ach ja, dan gaan we naar buiten en dan wenen we bitter. Maar. Stil op de achtergrond en op de bodem van alles. En je durft het niet eens hardop zeggen, maar het drijft je toch altijd weer tot het gebed. En het brengt je toch altijd weer tot die smeking. En het brengt je toch altijd weer tot de troon der genade. Die hoop, Heere, maar zou het waar zijn? Voor mij ook. Bij u is vergeving. Amen.
We zingen Psalm 130, het tweede vers. Wij samen danken. Heere, wat een wonder van genade dat u niet ophield toen Petrus met u wel ophield. Wat een wonder van genade dat u nooit ophoudt bij al degenen die gij begonnen zijt te trekken. Dat u altijd de getrouwe blijft. U kunt uw aangezicht wel eens verbergen. U kunt ze ook wel eens op de zee van Satan laten terechtkomen en de vorst der duisternis ruimte geven om hen te ziften als de tarwe. Maar u houdt ze altijd wel in het oog. En als het nodig is, dan laat u ze dat ook nog een keer duidelijk merken. En dan is er, te midden van al de smart en van al de zonde rouw, toch nog een woord, een blik, een bemoediging die ze voor wanhoop bewaart. En die ze aanspoort, toch weer, door de innerlijke trekkingen en door de bewerkzaamheden van de geest in hun ziel, die ze toch weer op de knieën brengt en aan de troon der genade vast doet houden. Heere, wat een wonder dat gij doorgaat, als zij niet doorgaan. Wat een wonder dat gij ze toch behouden zult. Ook al zouden zij zich eruit zondigen. Wat een wonder, Heere, dat die voorbede er nou altijd is. Ook als die aan hun kant verstomd is. En dat die liefde er nou altijd blijft. Ook als die aan hun kant niet beleefd wordt. Al de uwen liggen verankerd in uw eeuwige trouw. Heere, dat is het enige wat overblijft. Als alles aan onze kant afgebroken wordt. En als we aan onszelf ook afgebroken worden. En nergens meer op steunen kunnen. Dan is daar nog dat één. Dan is daar nog die eeuwigheidsgarantie. Ik heb voor u gebeden. Heren, daar moet uw kerk meer en meer van leren leven. Bij de ontdekking meer en meer ook aan eigen verdorvenheid en ellendigheid, waardoor ze gaan wanhopen aan zichzelf, moet dat toch veel meer nog de vastigheid van hun hoop en de grond voor hun geloof en de bekrachtiging van hun liefde zijn. Dat gij, Heere, de getrouwe zijt. O, laat allen die u vrezen bij aan de ene kant de inleving van hun eigen ellendigheid, maar ook meer en meer oog mogen hebben voor wat gij zijt
en eeuwig zijn zult voor allen die gij getrokken hebt. Maar wat is het aan de andere kant vreselijk, Heer, als wij u als zaligmaker niet tot ons deel hebben. Als we nog altijd voor eigen rekening staan. Als wij alleen maar een uiterlijke band aan u en aan uw dienst hebben. En als we niet meer zijn dan mondbeleiders. O, wij bidden van u dat het anders mag worden. En dat wij in waarheid u mogen leren kennen. En dat wij vast aan u verbonden mogen worden. Heere, schenk ons dat zaligmakende werk door uw Heilige Geest. En geef dat uw naam ook voor datgene wat u ons vandaag nog hebt gegeven. Alle eer en roem zal mogen ontvangen. Want u bent dat eeuwig waard. Heere, zegen ons en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het zevende vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.